waar we dankzij zendervogels tegenaan liepen, dat was echt fantastisch. De grote arenden, alle gieren, de leeuwerikken, de kiekendieven in een grote aantallen. En dan denk je, nou, daar gaan we weer naartoe volgend jaar. Ja. Dus volgend jaar plan je dat in je reis. En je komt daar in een grote hekken, 3 meter hoog, high voltage.
Welkom bij Toekomst voor Natuur, aflevering 3. Mijn naam is Antonie Stip en in deze aflevering bespreken we hoe we de 5e symfonie van Beethoven weer meer kunnen laten klinken in onze agrarische landschappen. En vogelaars onder ons, die weten dan wat ik bedoel, want dit is de zang van de geelgors. Een prachtige geel met subtiel bruine gekleurde vogel, die leeft in onze kleinschalige akkerlandschappen. En het is een perfecte diersoort die eigenlijk illustreert hoe landbouw en natuur met elkaar verbonden zijn. En in deze aflevering spreek ik met Ben Cox. En Ben is ornitholoog, vogelkundige, akkervogelonderzoeker, landbouwdenker en natuurbeschermer. Hij is ook oprichter en oud-directeur van de voormalige stichting Werkgroep Grauw Kiekendief. En er is een prachtig boek over Ben geschreven. En dat heet De Man op de Dijk, geschreven door Elvira Werkman. En dat gaat niet alleen over het werk van Ben, maar ook over het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief. Ben heeft zelf ook wat geschreven. Vorig jaar schreef hij een essay en dat heet Vogels wijzen ons de weg. En dat gaat natuurlijk over landbouw en natuur. Ben, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
Welkom hier in Laag-Zutten.
Dankjewel. Je bent opgegroeid in Noord-Holland.
Ja.
En je hebt ook de middelbare landbouwschool gedaan. En je had ambitie dus om boer te worden. Hoe ben jij in die wereld van natuurbescherming verzeild geraakt?
Ja, ik wilde inderdaad boer worden, maar ik kwam wel vrij snel achter dat boerendochters mij het leuk vonden. Dus ik dacht, ik word boswachter. Hè, dat is ook een soort omgaan met een beetje omgeving. En ik weet wel dat Frans Vera in Hoorn destijds een lezing hield over de Oostelijke Plassen. Was ik 14. Ik heb mijn fietsje naartoe gereden. Een uurtje fietsen of zo. En toen heb ik het verhaal over de Oostelijke Plassen gehoord. Toen dacht ik, dit is fantastisch. Ecologie.
Ja.
En zo begon het eigenlijk. Dus ik was al met vogels bezig. En mijn oma had me ooit een keer een kijker cadeau gegeven. En zo kwam ik in de wereld van de ornithologie terecht, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar de fascinatie om het beter te snappen begon toen eigenlijk. Dus als jongetje van pak een beetje 14.
Het zat er al heel vroeg in bij jou.
Ja, maar mijn moeders kant, haar familie, grote familie, dat was eigenlijk allemaal groene vingers. De een was een internationaal erkende cactus-expert. En
oh, kijk aan.
Mijn opa die woonde aan dat Jisperveld. Dan zag je Johnny Rep zag je dan voorbij fietsen, die woonde een dorp verder. Maar tegelijkertijd zag je nog kemphanen balsen.
Yeah.
En Guto was voorkomen normaal. En als je toen een leeplaas zag, was het uitzonderlijk. Maar ja, Wormer en Jisperveld. Nog steeds is dat heel interessant voor bijvoorbeeld weidevogels.
Ja.
Ik kom er nog steeds.
Ja. En hoe ziet jouw favoriete natuur eruit? Kun je ons daarin meenemen wat je dan ziet, hoort, ruikt misschien wel?
Nou, wat jij net aangaf, dat je ergens wandelt over een onverhard paadje met aan de ene kant een roggeveld en aan de andere kant een mooi gevarieerd bos. En dan hoor je inderdaad die geelgors. Ik heb hier een spreeuw achter mijn huis. Die imiteert de geelgors briljant. Daar kan ik ook gelukkig van zijn.
Ja.
Dus de natuur die ik voor ogen heb is toch een beetje, ja, we zijn onderdeel van een samenleving. We wonen met ontzettend veel mensen op een heel klein stukje van de aarde, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En het ideale beeld is dat we een beetje in balans in elkaar leven. En als ik een grauw kiekendief in Senegal zie en ik weet waar die vandaan komt, dan voel ik me ook verbonden met dat stukje landschap ergens in de Sahel.
Ja.
Dus het is voor mij toch een optelsom van fascineren, schoonheid. En dat kan zijn een zingende geelgors of de lyrische zang van de veldleeuwerik. Maar als ik in Polen een ortolaan hoor roepen dan of zingen, vind ik het ook fantastisch.
Ja.
Maar ik kan ook genieten van een storm langs de kust.
Je kunt dus eigenlijk niet kiezen.
Nee, het kiezen is in leven sowieso heel moeilijk.
Ja.
Dat is nu eenmaal zo, maar ja, ik heb niet iets van dit moet ik morgen zien, dan ben ik gelukkig. Ik zie wel, ik ga morgen naar de grens met Vlaanderen. Ik ben nooit geweest in die bossen, die cultuurlanderij. Ik heb een afspraak daar, gaan wandelen. Ik kan best zijn dat ik helemaal niks zie.
Ja.
Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, want altijd zie je weer waar je denkt van, goh, wat is dit? Mooi, die kuifmees zitten er veel hier al. Hoe kan het nou dat in deze bossen zoveel kuifmees zitten? Dus ik stel continu vragen aan mezelf.
Je laat je verrassen en verwonderen ook eigenlijk.
Ja, ja, maar ik probeer het wel zodanig, voor mezelf heb ik geleerd, in een soort context te plaatsen van, ja, een beetje calvinistisch, hè, van wat kun je ermee? Hè? Wat kun je ermee als je van natuur houdt en je wil de natuur behouden of verbeteren, wat kun je ermee? Ja. Of je nou in bossen actief bent of in open akkerland, wat ik dan decennia lang gedaan heb, dat maakt me niet zoveel uit. Wat ik ook belangrijk vind, is dat als je iemand tegenkomt, een boer die net op zijn land bezig is geweest, dat je daar een gesprek kunt voeren over hoe mooi het is om een kwartel te horen die in mei aankomt.
Yeah.
En dat je dezelfde fascinatie hebt.
Yeah.
Dus ik vind het ook belangrijk om erover te kunnen praten met anderen.
En dan merk je ook dat de verschillen over het algemeen niet zo eens zo heel groot zijn, want een boer kan daar ook van genieten, van zo'n kwartel.
Sterker nog, ik ken ontzettend veel boeren die misschien daar meer van genieten dan een betalend lid van Natuurmonumenten of weer het Natuurfonds. Dat is serieus. De mensen die dichtbij de natuur staan, die kom je eigenlijk overal tegen. Maar in mijn geval, ik heb me natuurlijk gespecialiseerd rondom boerenlandvogels, of het nu gaat in Nederland of daarbuiten. De toonzetting is over datzelfde. Maar de fascinatie wat je ziet, of je nou 10.000 kort- en leeuwerken ziet wegvliegen, achtervolgd door kiekendieven in Marokko.
Ja.
En dan kom je een schapenboer tegen die daar wat over kan zeggen. Of een akkerbouwer ergens in Finsterwolde die heeft gezien dat kiekendieven weer terug zijn en je enthousiast belt. Dat is ongeveer één pot nat voor mij. En het is dezelfde positieve deling van ervaringen.
Ik wil beginnen met het onderwerp landbouw en natuur en wat die twee met elkaar te maken kunnen hebben. In de vorige aflevering van deze podcast ging het over wildernis en over herwildering. Heb ik gesproken met Lisbeth Bakker. Denk jij dat dat concept van herwildering iets kan betekenen voor landbouw, voor natuur in landbouwgebieden?
Ja, denk ik wel. Dat rewilding idee is sowieso interessant om over na te denken. De vraag is natuurlijk in Nederland of er, behalve onze grote rivieren en her en der in de wallen, zijn er wel plek voor is. We leven toch met ontzettend veel mensen op een kleine oppervlakte. Maar goed, ik ben nu bezig samen met Alvira Werkman een boek te schrijven over pellet herriers, de steppenkiekendief, Siberië, Kazachstan, Turkmenistan, die wereld. Nou ja, die soort is eigenlijk volledig afhankelijk van echt nog grote natuurlijke structuren. Rivieren, et cetera.
Ja.
En daar heeft landbouw echt daadwerkelijk geleid tot dramatische achteruitgang. Dus het gaat om de balans der dingen. We zullen toch over de volgende eeuwwisseling iets van 10 miljard mensen moeten voeden. Dus landbouw moeten we echt zwaar op inzetten.
Ja.
Tegelijkertijd zijn we natuurlijk daarin volledig doorgeslagen, ook in Nederland. Of misschien wel juist in Nederland. Ja, rewilding is een concept van herstel. En de balans tussen landbouw en natuur zit in beide, denk ik. Alleen je kan heel moeilijk inschatten van welk deel, hoeveel je nodig hebt. Daarvoor ben ik niet toe geëquipeerd in mijn hoofd.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ik wil even terug met jou naar 1990. In de wereldgeschiedenis een bijzonder jaar, maar ook voor jou persoonlijk een bijzonder jaar. Want je deed een ontdekking die behoorlijk bepalend was voor, ja, misschien ook wel de rest van jouw leven. Wat heb je ontdekt toen?
Ik zat toen bij de provincie Groningen. We deden akkervogelonderzoek. Eerste systematische tellingen van bloedvogels. Dus we waren al sowieso al overrompeld door wat we tegenkwamen. De aantal leeuwrikken, paapjes, kwartels, patrijzen toen nog best wel veel. Grauwgossen waren toen nog her en der aanwezig in de Groninger akkers. En plotseling vliegt daar een roofvogel rond boven een luzerneveld. Die ik zelf nog heel weinig had gezien. Ja, in Flevoland kon je ze nog wel nog tegenkomen. Die was eigenlijk technisch uitgestorven als boedvogel. De grauwkiekendief. Ik had ook wel wat boerderijgenen opgelopen in de loop van de jaren. Dus ik had meteen door, wacht even, dit is luzerne.
Ja.
En dat gaat er waarschijnlijk heel snel af. Want ik was toen een tijdje bezig in die akkers. De boer ken ik nog een beetje toevallig. Dan mocht ik op zijn land tellen. En die zei, ja, dan moet je snel zijn, want overmorgen dan gaat het eraf. Luzerne wordt een paar keer per jaar geoogst. En dat gezegd hebbende, sta je even later met een afgebroken tak in je hand bij een nest met 3 eieren. En vind je het eerste legsel van grauwkiekendieven in je hele leven.
Kijk.
Ah, dat was een magisch moment. Zo'n beestje flappert voor je weg, een paar meter, een beetje stuitje. En dan denk je, ja, een soort roofvogel. Ik was niet zo met roofvogels bezig in die tijd, helemaal niet eigenlijk. Ik was meer met watervogels bezig, zwanen, watvogels vond ik fantastisch. Maar dan heb je plotseling, besef je, dit is A, bijzonder mooi.
Ja.
Een mannetje erbij, een mooi grijs, elegante beest zoals je weet. Vlakbij de doordkwelder, zeeaster en geweldige aantallen vogels die je daar hoorde. En het eerste legsel wat je dan in je leven hebt meegemaakt. Pas later besef je dat je iets doet wat heeft geleid tot het herstel van die populatie in Nederland, tot het huidige aantal.
En wat is het huidige aantal?
Het aantal zit zo tussen de 50 tot 70, 80 paar. De laatste jaren lijkt er wat toename te zijn, maar de reproductie valt wel tegen.
Wij zijn 32 jaar verder, na 1990. Hoe staat het er in de lage landen, dus Nederland, België, misschien ook wel een beetje Duitsland, hoe staat het er nu bij met natuur in een grijs gebied, om het maar even zo te omschrijven?
Ondanks een paar, laten we zeggen, hoopvolle voorbeelden, slechter dan ooit. We hebben het al uitgerekend, al meer dan 3-4 miljard sinds de jaren 70 geïnvesteerd in weide akkervogels, vooral weidevogels, en het heeft niet geleid tot enig substantieel herstel. En dan kun je nog druk maken over predatoren en hoe het allemaal beter kan. Maar uiteindelijk moeten we erkennen dat veel landbouwgebieden zijn gewoon niet meer geschikt voor deze groep. Nee. Dus ik heb zelf ook heel lang het idee, ja, investeer nou op de eerste plaats in gebieden waar het nog uit kan, hè, waar het nog daadwerkelijk zou kunnen renderen, dat geld.
Renderen in de zin van dat het ook echt natuur oplevert, bedoel je dan? Hè?
Dat de populatie zich herstellen. Ja. Maar dat kan alleen maar, denk ik, als je fundamenteel anders gaat denken over ons huidige landbouwsysteem. En een beetje grondwater opzetten hier of een akkerrandje daar, dat weten we nu wel. Dat gaat niet worden.
En wat is dan volgens jou dat fundamenteel andere denken? Wat is er dan nodig?
Nou, neem het voorbeeld van predatie. Ja. Ik woon hier, achter mij heb je polders. Dat is een van de beste, relatief beste weidevogelgebieden van Overijssel. Ooit toch wel een vlijfglorisante provincie als het gaat om Gutto, Kieviet, Wulp. Dat kan alleen maar, vindt de goede gemeente overeind worden gehouden, als we stevig inhakken op steenmarters, vossen en het hele stelsel van predatoren.
Ja.
Ik denk dat de grote denkfout die is gemaakt is, ervan uitgegaan dat predatoren een probleem zijn. Mm-hmm. Maar je kunt ook nadenken over het concept, misschien moeten we genoeg nemen met iets minder Gutto's en Wulp, wat eigenlijk al nu al aan de hand is. En moeten we eens kijken hoe predatoren onderdeel zijn van jouw aanpak. En wat nu natuurlijk aan de hand is in het Nederlandse weidevogelland, maar ook in akkervogelland, zie je hetzelfde discussie ontstaan. We hebben een platte koek georganiseerd, van een eenvormig homogeen landschap. Maar er zijn alternatieven voor die predatoren. En ik denk, als je nou eens uitgaat van de ecologie van de onvolprezen veldmuis.
Ja.
Het belangrijkste zoogdier wat we hebben in Nederland. Waarvan akte.
Ja.
En dat gebruik je om eens te kijken hoe je op een bepaald schaalniveau predatoren een plan B kunt laten benutten. En ik denk dat die benadering is een heel andere benadering. Ik heb daar goed over nagedacht de laatste 30 jaar. En daarom kom ik erop, omdat in landschappen in Oost-Polen en Belarus waar ik ben geweest, daar zie je namelijk best wel aardige aantallen weidevogels.
Ja.
Wat in Nederland natuurlijk wordt ontkend, want ja, wij hebben de grootste aantallen van Europa, wordt gezegd, wat niet waar is. En daar zie je toch een vrij uitgebreide populatie predatoren, van schreeuwarenden tot veelvraten, allemaal uilensoorten, ooievaars, noem maar op.
Ja.
In relatie met waanzinnige aantallen leeuwerikken, ortolanen, grauwe gossen, gutto's bijvoorbeeld in Oost-Polen. Hoe kan dat? En die fundamentele vraag is een heel andere vraag dan, we hebben te veel steenmarters en huiskatten. Er moeten vooral heel veel huiskatten moeten worden geëlimineerd, want we hebben er last van. Dat is een fundamenteel negatieve benadering.
Ja.
En ik denk, als we die ecologie van de veldmuis gebruiken om het dus om te draaien, om het niet vanuit die ellendige gutto te bekijken, maar vanuit de waanzinnig interessante wolmuiscycli, dan komen we tot een andere manier van denken over weidevogels bijvoorbeeld, of akkervogels.
Want dan zeg je eigenlijk van, je moet nadenken over het prooiaanbod voor predatoren in een landschap.
Ja, ja, je moet dus in landschappen, kijk, interessant hè, de weinige plekken waar de weidevogels het nog relatief goed doen, hè, de polders langs de randmeren, her en der. Daar zie je vaak dat in natuurgebieden, natuurmomenten, bijvoorbeeld Staatbosbeheer, Arkenheim bijvoorbeeld, daar heb je nog heel wat relatief plan B-achtige beheerspakketten liggen, zogezegd.
Ja, ja.
En dat zijn, vind ik, de ideale alternatieven voor een aantal soorten predatoren. Roofdieren dus.
En wat moet ik me dan voorstellen bij plan B-achtige maatregelen? Kun je dat uitleggen wat dat zijn?
Je hebt in Nederland nu, als het gaat om weidevogels, geloof in plasdras en geloof in water opzetten. En moeten die toch vooral van die roofdieren af. Maar als die roofdieren die gewoon zijn ook een alternatief kunnen aanbieden. Een ruigpolletje hier of een juist laten staan van riet waar dan die roerdomp in kan blijven zitten. Ik denk dat die benadering, het aanbieden van prooi die ze eigenlijk veel lekkerder vinden. Want ze vinden eenmaal veldmuizen veel lekkerder dan zo'n scharminkelig kievitsjong.
Dat weet jij ook gewoon, hoe dat smaakt.
Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat als wij zouden kiezen als mens voor een menu, dat we liever een lekkere gehaktbal maken van veldmuizen dan van kievitsjongen. Wat dacht je daarvan? Nee, maar je moet het denk ik omdraaien. Je moet durven te bekijken vanuit de ogen van, van beesten die toevallig in de top zitten van de voedselketen. En niet vanuit een soort ouderwetse jaren 70 doelsoorten gedachte. We moeten er goed overeind houden. Om dat te doen, gaan we luxueus te werk in onze boerenlandgebieden. Daar geloof ik helemaal niks van.
Okay.
En tot op heden heb ik nog geen verhalen gehoord die beter zijn dan dit verhaal. Zo zelfvertrouwen heb ik wel na al die jaren.
Ja. Mooi. Ook even naar een blik op de landbouw. Want je hebt in al die jaren ook op verschillende continenten gezien hoe landbouwsystemen werken en hoe ze zich ontwikkelen. Als we even focussen op de landbouw in ons deel van Noordwest-Europa. Hoe staat naar jouw idee de landbouw er op dit moment voor?
Ja, de landbouw, wat is de landbouw? Hè? Nou, Nederland heeft er wel voor gezorgd dat diversiteit in het landbouwsysteem is natuurlijk relatief beperkt geworden.
Je bedoelt dat er steeds minder gewassen geworden?
Minder gewassen, maar zelfs binnen de veehouderij heb je één soort koe, weet je, bij wijze van spreken. Als je een loopstal laat bouwen, dan heb je een paar keuzes en dat houdt ongeveer wel op. Dan plak je nog een melkrobot aan, dat is dan jouw landbouwbedrijf. Ga je buiten Nederland kijken, wat ik heel graag doe, dan zie je toch meer variatie. Dat heeft te maken met culturele ontwikkelingen. Nou, geloof kan een rol spelen. Ik zit hier dichtbij Rauwveen, Staphorst. Dan zie je echt een fundamenteel andere landbouw dan elders in dit deel van Nederland.
Ja.
Ja, ons landbouwsysteem is echt plat geworden. En door die platheid, daar passen natuurlijk jouw vlinders en de vogels zich aan. Dus die homogenisering zie je terug als verlengde van dat gehomogeniseerde landbouwsysteem. En ik denk ook dat boeren zijn ook in een mal gedrukt dat de Rabobank bij wijze van spreken jou beloont met de hypotheken en nog meer schulden. Als je maar houdt aan dat landbouwsysteem.
Ja.
En ik denk dat dat fundamenteel heeft geleid tot wat we nu hebben. Ieder land verdient de natuur die past bij de cultuur van het land. En ons land is nu eenmaal een land wat gauw graag geld verdient. En pas later denken we na over de consequenties van dat relatief immorele gedrag.
Terwijl we nu wel op alle fronten eigenlijk met de neus op die consequenties worden gedrukt. Want dat we in de knel zitten met het landbouwsysteem, maar ook met onze natuur in dat kleine postzegeltje, dat is wel steeds duidelijker aan het worden.
Nou ja, we hebben natuurlijk een stikstof tussen aanhalingstekens probleem gecreëerd. Het is wel een probleem, maar dat is zo krankzinnig dat we de achterloos 30 miljard tegenaan kwakken, zonder dat we hebben nagedacht over hoe we dat geld zouden kunnen gebruiken om het landbouwsysteem, maar ook het aangrenzende natuurdeel anders te gaan organiseren.
Ja.
Ik vind het verbijsterend. Ik heb nog niemand gehoord die zegt, die 30 miljard gaan we zo besteden. Want dat kan wel eens leiden tot het oplossen van het stikstofprobleem. Maar tegelijkertijd hebben we meer grutto's.
Ja.
Dat zou je willen.
Ja, dus we hebben eigenlijk geld zat, maar geen idee.
Dat is een kenmerk van een land wat niet meer leunt op haar kennis.
Ik wil even de blik nog naar Europa, want landbouwbeleid in Nederland is Europees geregeld. Dus heb je het over landbouwbeleid, dan heb je het over Europa. In al die jaren dat we landbouwbeleid Europees hebben geregeld, is de tendens voortdurend schaalvergroting, intensivering. Dus de rat race naar de bodem, zoals wel gezegd wordt. Gevolg daarvan is dat er eigenlijk in Europa breed steeds minder ruimte is voor veldleeuwerikken, kiekendieven, kwartels in die landbouwsystemen. Jij hebt dat 30 jaar lang, meer dan 30 jaar, zien gebeuren. Om te beginnen zou ik je willen vragen, wat doet dat met jou?
Mijn vriendjes in Duitsland, in Frankrijk in het bijzonder, in Spanje, zijn door dezelfde, laten we zeggen, psychologische nooduitgang gekropen. De eerste jaren kenmerken ze de enthousiasme, mensen gaan erin mee. Het blijkt te werken, je hebt een soort die is weer terug. In de slipstream wordt beleid ontwikkeld. Het enthousiasme blijft overeind. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel dat bij elke verandering in Europees landbouwbeleid, 6-7 jaar, dat er dingen worden beloofd, maar dat grosso modo, bijvoorbeeld mestbeleid, er iets gebeurt wat weer ontzettend slecht uitpakt voor leeuwerikken en patrijzen.
Ja.
Dat zie je elke keer gebeuren. En daar wapen je tegen. Want je moet verder. Je kunt niet zeggen, stop er mee, want we gaan iets anders doen. He, dat is, je bent helemaal verknocht geraakt aan dat systeem.
Ja.
Tegelijkertijd is landbouw en natuur binnen natuurbescherming in Nederland, West-Europa, ongeveer de meest moeilijke tak van sport. En dat komt vooral omdat de belangen zo groot zijn.
Ja.
Wat doet het met je? Hoe dan ook, word je daar vroeg of laat heel somber van. Ik ken geen enkele uitzondering van iemand Ik ken een paar Franse vrienden van mij, die zijn echt altijd positief. Zelfs die hebben die somberheid zien gebeuren. Als jij begint in Noord-Oost-Frankrijk in een gebied met 140 paar grauwe kikkerdieven en nog aanwezige ortolanen en grauwe gossen, en er blijven nog 15 Belgische beesten over. En bij elke slag in het Europees landbouwbeleid zie je dat er heel wat gebeurt wat je niet had voorzien, maar wat de markt eigenlijk regelt voor jou. Ja, dat hou je niet vol. En tegelijkertijd is het wel kenmerkend dat iedereen, van het eerste uur waar ik dan mee te maken heb gehad, ja, vanaf begin jaren 90, is nog steeds actief. Tenzij ze overleden zijn. Dus het is heel moeilijk. En tegelijkertijd klamp je je vast aan ideeën van dat zou best kunnen gaan werken. En ja, het idee wat ik nu heb is natuurlijk, ja, we moeten die landbouw weer terugkrijgen naar een systeem met variatie. Ja. Variatie is de oplossing, denk ik. Dat kan misschien een gedachte zijn die nergens op slaat, maar toch moet je daar aan vasthouden. En dus je wordt eigenlijk steeds voorgedreven door het besef van, ja, we raken het kwijt. Er komt een moment, dan heeft het gewoon geen zin meer om je druk te maken over veldleeuwerikken of argusvlinders, ja, of goudkikkerdieven. En toch moet je doorgaan, want als wij het niet doen, of wetenschappers gebonden aan universiteiten bijvoorbeeld, dan zijn we het kwijt.
Ja.
En ik kan het me niet voorstellen dat de generaties nu en na ons in boerenland fietsen met hun nakomelingen, waar het doodse stilte is.
Ja.
Ik kan me dat niet voorstellen.
Toch is dat wel wat gebeurd. Maar ja, dus het is ook belangrijk om te werken aan perspectief eigenlijk. Ik wil even met jou naar jouw boek, jouw essay, Vogels wijzen ons de weg. Daarin beschrijf je eigenlijk, maak je een analyse van hoe het nu gesteld is met landbouw en natuur in ons land en in onze omgeving. En je geeft ook hoog op, zou ik maar zeggen, in mijn woorden, van de kloosterlandbouw. Kun je eens uitleggen wat dat is?
Om dat uit te leggen moet ik eerst een eigenaardigheid van mezelf even toelichten. Ik had een heerdom, een klooster in Limburg, Abdij Leelbos, met een boerderij erbij. En als jongetje kwamen we daar twee keer per jaar. En ik was de oudste van de neven en nichten en op een of andere manier had ik een goede klik met mijn heerdom. En toen vond ik het al interessant wat op dat landbouwbedrijf gebeurde. Ik kon een ortolanen voor. En, nou, het was echt ik kom er nog steeds wel eens. Gewoon puur, ja, uit nostalgische overwegingen. En ik heb me daar wel een beetje in verdiept. En kijk, ons landbouwsysteem is voor een groot deel ooit begonnen in een systematische vorm. Dankzij kloosters. Vroeger middeleeuwen, later de middeleeuwen. Was er geen kennis. Behalve wie schreef.
Ja.
En dat waren de kloosterlingen.
Ja.
En het interessante is dat de nog steeds goed opererende grote kloosters, met name in België, daar kom ik ook wel eens natuurlijk, dat die heel erg lang hebben gedocumenteerd hoe dat werkte. En ik ben ervan overtuigd dat veel van de oude kennis, dat beschouw ik zo positief, oude kennis, over die weten af te stoffen met onze hedendaagse moderne agro-ecologische inzichten, dan konden we wel eens komen tot een verrassende conclusie. En ik had er een tijdje geleden over met Louise Fresco. Ja, Louise, hoe kan het nou?
Louise Fresco is de bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit.
Zeker, zeker. En hoe kan het nou dat we zo weinig weten van het oude landbouwsysteem? En Louise, die een van de meest erudite mensen is die ik ken, die hoorde je diep graven in haar goed ontwikkelde brein. En die zei, ja, dat weten we eigenlijk inderdaad niet. Dus, en ik denk, ja, waarom zouden we de kennis die opgebouwd is in generaties, eeuwen geleden, historisch vaak heel waardevol materiaal, niet gebruiken om op zijn minst te proberen om ons huidige landbouwsysteem opnieuw in te richten?
Ja. Nou, luisteren ook jonge mensen naar deze podcast.
Ja.
Wat zou jij jonge mensen die hierdoor getriggerd worden mee willen geven, misschien als suggesties van ga hiermee aan de slag of verdiep je hierin?
Op de eerste plaats lees heel veel. Er is zoveel te lezen over dit onderwerp dat echt bijzonder interessant is om over na te denken. Combineer dat met bezoeken aan plekken waar je nog leeuwerikken kunt horen in Nederland. Die zijn er nog steeds. Als je op vakantie gaat, ga met je fietsje naar Oost-Polen. Waar je in feite, als je Warschau passeert, de tijd terugreist. Professor Barrabas, maar dan anders.
Yeah.
Laat zien waar vogels nog veel voorkomen. Hoe dat kan, hè? Dat de landbouwsystemen daar nog volop intact zijn als het gaat om maatschappelijk produceren. Gewoon voor de samenleving, maar waar ook nog het een en ander voorkomt. Wat ik het interessante vond, toen ik in Polen een paar jaar achter elkaar in een project betrokken was. Daar heb je hele langgerechte percelen. Gewoon echt kilometers lang soms. Net als Staphorsterveld nu nog steeds. Hè? Langgerekte percelen. Eigenlijk stroken landbouw. Avant la lettre.
Ja.
Maar met onwaarschijnlijk veel leuke beesten. Ja. Leeuwerikken, boerende klapiksters. You name it. Is er nog volop aanwezig. En tegelijkertijd zijn die Polen bijzonder trots op die landbouw. Want dat is namelijk de enige hoek in Polen die het aandurfde destijds om het Stalinistische landbouwsysteem te weerstaan.
Ja.
Stalin durfde zich niet aan te pakken, omdat bezit was zo sterk dat hij verwachtte anders een sterke opkomst van anti-Stalin sentiment.
Ja.
Dat is een historische context.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als je daar komt, dan zie je ook een ander landbouwsysteem. Boeren zijn vaak ook halftijds timmerman of postbode of ambtenaar. Dus het landbouwsysteem is anders ingericht. Niet door onze opschalingsgedachte ontwikkeld, maar vanuit culturele achtergrond. Nou, wat wil ik zeggen? Dat landbouwsysteem is heel gevarieerd. Er komen nog tig soorten granen voor. Allemaal zomergranen uiteraard. Boekweit wordt daar nog volop geconsumeerd. In dorpjes kun je gewoon brood kopen van daar geproduceerd materiaal. Dus dat hele gedachtegoed van dichtbij produceren is nog intact. Sterker nog, de Polen hebben dat in de vorige GLB-ronde, Europees landbouwbeleid, als ingezet als een troefkaart. Hè. Van, onze landbouw is eigenlijk gewoon heel modern. Terwijl het heel ouderwets is. Maar ouderwets is heel modern in dit geval.
Ja.
Omdat het gewoon voldoende voedsel produceert voor de mensen die daar wonen. Maar tegelijkertijd en passant hele mooie dingen laat zien.
Nou kan ik me ook voorstellen dat je akkerbouwer bent in Nederland bijvoorbeeld. En denkt, ja, dat kan je wel zeggen, Ben. Maar het is ook een beetje nostalgisch. En dat gaan we in Nederland nooit, zover gaan we in Nederland nooit komen. Wat zou je tegen zulke mensen zeggen?
Nou, ik heb natuurlijk met honderden akkerbouwers aan tafel gezeten. En wat jij zegt, dat klopt. Is het nou, weet je wel. En dan zeg ik, ja, jouw vader die had nog 13, 15 gewassen op het land. Hè? En de argumenten die jij noemt, die snap ik. In zekere zin is het huidige landbouwsysteem relatief gezien makkelijk uit te voeren. Je kunt het bijna automatiseren, wat al bijna gaat gebeuren de komende jaren. Maar jouw vakbekwaamheid is ernstig afgekalfd. En dan heb ik een gesprek. Want ben jij nog wel in staat om fatsoenlijke zomergranen te verbouwen? Is er nog markt te vinden voor blauw maanzaad? Wat iedereen, toen ik begon in die akkers in de jaren 90, teelde op de zware klei.
Ja.
Geweldig gewas voor kwartelkoningen, leeuwerikken, paapjes. Kun je dat nou wel? En dan zie je denken, verdikke me, hij heeft wel een punt. Want dat kunnen we niet meer.
Ja.
We zijn vergeten hoe die gewassen, die misschien wel weer de komende decennia worden verbouwd, hè, omdat gewoon die variatie nodig is. Ook in ons eigen voedsel trouwens, want onze voedselkeuze is ook net zo beroerd geworden als, laten we zeggen, eten niet meer zo gezond als we zouden moeten. Ja, en ik denk dat wat ik altijd gedaan heb, is mensen aanspreken op hun vakbekwaamheid. Ze mogen mij aanspreken op mijn vermogen om vogeltjes te tellen en te herkennen. En wat na te denken over landbouw in relatie met dingen die we misschien maatschappelijk zouden willen. Daar mag je mij op aanspreken. Daarom ook het essay. Daar mag je mij op aanspreken. Maar ik spreek boeren erop aan op hun vakbekwaamheid.
Ja. En hoe krijgen we die oude kennis weer terug op het boerenerf?
Ik denk wat ik zelf deed, dan probeer ik altijd zo snel mogelijk kennis te maken met de oudste boeren die ik kon vinden. En grappig is dat veel, ik heb het nu over akkerbouwen, dat veel van die oude knakkers, die hadden dan nog de schriftjes waar ze hun bouwplannen in bijhielden.
Ja, ja.
Oh nee, 1941, als de oorlog, maar toen deden we dit. Hè. En dan kom je een oma tegen, en die moesten meehelpen op het land, hè, als gewone niet-boeren. Ja, nee, dan moesten we een heel stuk moesten we oogsten. Er waren met zoveel mensen. En dan, ja, dan hoorde je er wel nog allemaal leuke soorten, hoorde je. Dan heb je een beeld. De nieuwe generatie, laten we zeggen, in landbouw geïnteresseerde biologen. Of boeren die interesse hebben in ecologie. Heel interessant is om die gesprekken aan te gaan.
Dus je zegt eigenlijk ook, ken je geschiedenis?
Ja. Ja.
Ik ga nog even inzoomen op Nederland. Want op dit moment zijn er allerlei initiatieven om de landbouw duurzamer te maken. Bijvoorbeeld een biodiversiteitsmonitor, maar ook allerlei beleidsstukken. Toekomstvisie, gewasbescherming 2030. Nou, kasten vol. Hoe kijk jij naar zulke initiatieven?
Al zou ik dit hebben mogen meemaken in de starttijd van mijn kikkerlievenwerk, begin jaren 90, dan had ik het onwaarschijnlijk mooi gevonden. En vind ik het interessant. Laat het helder zijn dat ik het niet alleen maar met een laagje zuur wil afblussen. Helemaal niet zelfs. Alleen wat ik wel vaak zie, dat iedere beleidscyclus bedenkt weer zijn nieuwe termen. Terwijl er vaak heel weinig gebeurt. Inhoudelijk in dat systeem, ja, we noemen het natuurinclusief of kringloop. Maar ja, ga maar naar Polen, lachen ze je uit als je daarmee aankomt.
Ja.
Dus ik zie niet een inhoudelijke race om dit soort op zich, denk ik, noodzakelijke dingen te zien veranderen op basis van kennis. En ik ben er ontzettend overtuigd dat als we die kennis niet gebruiken, en dat kan zijn praktische kennis van boeren of desnoods kloosterlingen ergens in Limburg,
ja,
tot aan onafhankelijke ecologen die hun werk goed doen, die combinatie, dat zou kunnen leiden tot een verandering van het landbouwsysteem. Denk aan het grote probleem, dus aanhalingstekens, van stikstof. Als we dat niet anders doordenken dan nu, ja, dan zie je de reeks parlementaire enquêtecommissies erop afkomen de komende jaren.
Ja.
En dan wordt gevraagd, wat heeft men het geld gedaan? Heeft dat daadwerkelijk geleid tot een andere denken over landbouw? En op zich, nou, voorbeelden, strokenteelt, beledigstad, dat kan heel waardevol zijn.
Mm-hmm.
Maar ik zou zeggen tegen die strokenteelt jongetjes en meisjes, ga eens kijken in Polen. Wat daar ecologisch gebeurt, dat doen ze niet. Sowieso is natuurlijk Flevoland een dramatische omgeving om te beginnen over strokenteelt in relatie tot het behoud van de veldleeuwerik. Ja. Die is namelijk verdwenen,
ja,
in de rook van Lelystad. Dus ik ben sceptisch geworden, mm-hmm, maar net stelde we al vast in het gesprek dat je, als je zo lang bezig bent met akkernatuur, dat je uiteindelijk in je hoofd gebeurt er iets.
Ja.
En als je de achteruitgang registreert en het aantal leeuweriken neemt elk jaar af, ondanks al die inspanningen, dat is best wel een dingetje.
Confronterend.
Zeker, zeker.
Ja, ja. Ja. Ik spreek in deze aflevering met Ben Cox over landbouw en natuur en hoe we die weer met elkaar in verbinding of in balans met elkaar kunnen brengen. En we gaan het nu even hebben over het internationale aspect van landbouw. Want Ben komt heel vaak over de landsgrenzen van Nederland, gelukkig wel. En hij komt bijvoorbeeld regelmatig in België. En je hebt daar ook meegedacht over akkervogelbescherming, zal ik maar zeggen. Wat zijn naar jouw idee de overeenkomsten, maar misschien ook wel de verschillen tussen de aanpak van akkervogelbescherming zoals die in België, met name Vlaanderen, gebeurt en in Nederland? En kunnen we daar iets van leren?
Nou, Vlaanderen is sowieso natuurlijk al te filmen interessant, omdat ze daar betere biermerken hebben. Daar begint het mee. Maar kijk je eventjes door de ogen van het landbouwsysteem, daar heb je nog behoorlijke gebieden, de leenplateaus, maar ook delen van het vlakke land van Jacques Brel, waar je nog ziet dat er weliswaar moderne landbouw is, maar tegelijkertijd ook meer variatie in natuur. En wat ik interessant vind, toen ik in 2006 voor het eerst op regelmatige basis met de latere jongens van de werkgroep Grauwe Gos op de leenplateaus rond Tienen en Leuven actief was, dat je daar altijd gewoon nog veel leeuwerikken hebt.
Ja.
Nog steeds. Grauwe Gossen zitten er nog steeds op de taalgrens, weliswaar. Maar echt serieuze daar heb je nog dingen die echt daadwerkelijk het verschil maken. En hoewel er bijzonder weinig mensen geïnteresseerd zijn in boerenlandvogels, dat is ook in Vlaanderen natuurlijk een dingetje, dat is ook niet zo vrolijkmakend, zou je kunnen zeggen. En dan heb je wel wat meer politieke frictie tussen enerzijds natuurbescherming, Natuurpunt bijvoorbeeld, vogelbescherming Vlaanderen, anderzijds de boerenkartels, zou je kunnen zeggen. Daar word je ook niet vrolijk van.
Ja.
Maar ga je op de keukentafel, of naast keukentafel zitten en boeren praten over hun land, dan is er meer trots, lijkt wel.
Yeah.
En ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond, dan zie je het nog veel meer. En er is ook iets meer variatie in gemengdheid. Dus veel boeren of regio's heb je nog authentiekere veebedrijven, maar ook met akkerbouw. Er wordt bijvoorbeeld op grote schaal vlas verbouwd.
Yeah.
Weliswaar voor de Chinese markt, daar wordt niet vrolijk van, maar het is wel zo. En conserven, erten.
Ja.
Denk je, conserverwerken, moet je ermee? Maar dat is plantaardig eiwit. Dat is de toekomst van de landbouw ligt onder andere in plantaardig eiwit. En wat zie je daarin? Daar komen grauwe gossen nog in voor. Nieuwe problemen, want dan moet je weer vinden op tijd, noem maar op. En er is een urgentere drang om samen kennis op te doen. En dat is in Nederland is dat niet gelukt al die jaren. Dus ondanks al die inspanningen uit Noord-Nederland. Ik heb begrepen dat er binnenkort weer een soort akkerkenniskring gaat komen, daaromtrent. Maar heel lang hebben we het gedaan zonder een perceptie. We gaan de Limburgse ervaringen mixen met wat er gebeurt in Friesland en in Flevoland en in Zeeland. Het gebeurt gewoon te weinig.
Ja.
Dat zie je wel in Vlaanderen. En wat van fundamentele betekenis is in Vlaanderen, is dat je nog een overheidslaag hebt, VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, die hetzelfde deed als vroeger bij ons dienstlandelijk gebied. Mm-hmm. Weet allemaal, dienstlandelijk gebied is op een uitermate botte wijze door voormalig staatssecretaris Henk Bleker geëlimineerd. Politiek ook een doodzonde, vind ik. Het gedecentraliseerde natuurbeleid heeft tot meer ellende verzorgd dan je zou kunnen bedenken. Maar het goede van Vlaanderen is, daar heb je nog VLM. En ik heb daar mensen leren kennen die echt daadwerkelijk gewoon hartstikke gemotiveerd zijn. De beheersplanners in het veld, de mensen op kantoor. En ik geloof daadwerkelijk dat als je zoveel potentieel belastinggeld rondpompt, dan moet er gewoon een nette, objectieve overheid tussen zitten.
Ja.
En ik denk dat het verschil is. En als Vlaanderen bij wijze van spreken, als gevolg van dezelfde kortzichtigheid als in Nederland, VLM, DLG in Nederland zou inruilen,
ja,
dan is het daar ook voorbij. Dus ik denk het grote verschil is een perceptieverschil. Daar is ook meer gezelligheid in Vlaanderen. Er wordt vaker uit gegeten. En ja.
Sociale aspecten.
Ja, dat is heel belangrijk. Wij zijn wat dat betreft heel zakelijk. Alles moet overleggen en poldermodel, maar wel heel zakelijk. En daar zie je wat meer. Ja, er wordt meer geïnvesteerd in persoonlijke relaties. In mijn wereld dan. Hè.
Ja,
ja, ik ben er gewoon een fan van dat er een laag ambtenaren tussen zit. Dat vloek in de kerk in de tijd van Bleker. Ambtenaren hebben te veel aan. Nee, we hebben gewoon een soort VLM nodig in Nederland die de geldstromen netjes verdeelt.
En ook weet inhoudelijk landbouwkennis heeft en zeker natuurkennis.
Ja, dat hebben ze.
Ja.
En als ze het niet hebben, dan wordt je ingevlogen. En er wordt serieus nagedacht over nieuwe pakketten. Nou, voorbeeld. Hè, een van de dingen die ik ontwikkeld zijn de vogelakkers.
Ja.
Nou, best wel een goede uitvinding. Sowieso de eerste keer dat een beheerspakket op voorhand is getest voordat het werd geïntroduceerd. Wat niks had te maken met de wil van de overheid, hoor. De vogelakkers zijn in Nederland inmiddels met 10 varianten zijn die te vinden. Van eenjarig tot grasvarianten, wat een ecologische valkuil is voor leeuwrikken. In Vlaanderen wordt alles strikt uitgevoerd, zoals we het ooit bedacht hebben.
Ja.
Dus ik weet zeker, als zou je een wetenschappelijke vergelijking maken tussen de vogelopbrengsten in een Vlaamse vogelakker en die van Nederland, dan is het niet te veel meer verschil. Ja. Hoef je niet eens te toetsen.
Dus eigenlijk ook een pleidooi om je definities, je beheerpakketten, om die scherp te houden en niet te laten verwateren.
In ieder geval niet over te laten aan dezelfde slagers die haar eigen vlees keuren. Dat is een dodelijke ontwikkeling geweest in Nederland. De provincies hebben daar een rol in gespeeld. Maar ik vind het volkomen bizar dat de 40 collectieven in Nederland min of meer zelf mogen bepalen wat ze doen. En ze maken voor een zeer aanzienlijk deel verkeerde ecologische keuzes.
Ja, dus dat pleit ook wel weer voor veel meer regie op landelijk niveau.
Ja, het natuurbeleid is te belangrijk om over te laten aan lokale politici.
Ik zie enige coherentie met vorige afleveringen en vorige gasten opduiken.
Ik denk als je er zo dichtbij zit, dat je dat automatisch concludeert.
Ja.
Want ja, het gaat om maatschappelijke geld, hè, waar we het over hebben. Ja. Het gaat om veel geld. Je wilt maatschappelijke doelen halen. Iedereen vindt het toch mooi om een mooie landschap te zijn of te wonen of te werken. En dan laat je het over aan, in mijn ogen, niet al te scherpe beleidsmakers die vaak afwegingen maken die niet goed uitpakken voor natuurbehoud.
Werk aan de winkel.
Zeker.
Je komt ook geregeld in Afrika. Kikkerdieven achterna reizen, want dat zijn trekvogels. Wat gebeurt daar en wat betekent dat wellicht ook voor ons in Europa? Wat zie jij daar gebeuren?
Nou, in Afrika zie je eigenlijk alles wat in Europa gebeurt in sterke uitvergroting terug. Dus heb je het over verandering van landschappen, bijvoorbeeld landbouwgebieden, die tot voor kort traditioneel voldoende voedsel opleveren voor de lokale bevolking.
Ja.
Zie je de invloed van China, Australië, vleesvee, Amerika, cashewnoten, terug in het Afrikaanse landschap. En nou, ik kan me voor het eerst in 2005... Niger, Mali, Burkina Faso, dat soort landen. De snelheid met verandering is echt krankzinnig. Een voorbeeld is een gebied in Senegal waar we dankzij zendervogels tegenaan liepen. Dat was echt fantastisch. De grote arenden, alle gieren, de leeuwerikken, de kiekendieven in grote aantallen. En dan denk je, nou, daar gaan we weer naartoe volgend jaar. Ja. Dus volgend jaar plan je dat in je reis. En je komt daar in een grote hekken, 3 meter hoog, high voltage. Dit is een gif van de Volksrepubliek van China. En er wordt gewoon vleesvee gemaakt voor China. Dus de mensen lokaal hebben er niets aan. En dan zie je een jaar later is het weg. 5 jaar later is gewoon dat hele gebied is volkomen overbegraasd en onomkeerbaar beschadigd. Alles wat er zat, de grote arendsoorten, de slangenarend uit Europa, de kiekendieven, de koerreigertjes, alles is weg. Dat gaat daar zo snel.
Ja.
Omdat Afrika is natuurlijk een speelbal van nog steeds de grootmachten. Wat wij hebben uitgespookt in onze koloniale tijden. We hebben daar natuurlijk nog steeds trouwens grof geld aan verdiend. Dat gebeurt nu door China.
Ja.
En dat is, als je het hebt over deprimerend, daarbij verbleekt elke vorm van agrarische natuur weer in Nederland volledig.
Ja.
Tegelijkertijd zie je ook, vind ik, enorme veerkracht bij veel Afrikanen die ik heb leren kennen.
Ja.
En voor een deel, hoewel ze ook allemaal met 3 mobieltjes rondlopen per persoon, nog steeds een soort onderbuik idee van, ja, we wonen nu eenmaal hier al. We zijn nog aardig verbonden met onze bodem, zou je kunnen zeggen. We willen wel, maar we kunnen het niet alleen.
Ja.
En interessant is dat het officiële beleid van de FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, zeggen gewoon, we moeten het Afrikaanse traditionele landbouwsysteem weer optuigen. Dat is gewoon officieel beleid. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar die Afrikanen zijn niet zo nullerig als het gaat om landbouw. Die weten donders goed wat ze doen. Zeker nog, ik heb ongelooflijk goede boeren leren kennen in Noord-Afrika, in West-Afrika enzovoort. En natuurlijk is de noodzaak om daar voedsel te produceren is enorm groot. Want de bevolkingsgroei is daar gigantisch. En tegelijkertijd, als we dat nu niet oplossen, dan zijn veel inspanningen die wij leveren voor zomertortels en kiekendieven in Europa volkomen zinloos.
Ja.
Want die komen dan terecht in een in feite een vergrote Sahara. Want de Sahel gaat die kant op, wordt overbegraasd en we raken het gewoon kwijt. En als we dat niet gaan veranderen, ja, dan raken we ook onze schitterende mooie rode lijstsoortjes kwijt in West-Europa.
Dus dat is enerzijds belangrijk voor het besef dat we ons niet moeten blind staren op de postzegel Nederland. Het is allemaal internationaal verweven met elkaar. En anderzijds ook wel, hoe ga je daarmee om als beleidsmaker in Nederland? Want ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook denkt van, gaat er nog iets wel goed?
Nou, ik heb, laat het helder zijn, geen hoge pet op van beleidsmakers. Want het systeem dat produceert weer nieuwe beleidsmakers die ongeveer hetzelfde doen als de vorige generatie. Ik geloof wel in de geschiedenis. De geschiedenis laat zien dat op momenten dat het er om toe doet, hè, denk aan destijds in India met Gandhi, Mandela later, daarvoor vele voorbeelden, dat er een keer iemand opstaat die toch het laat zien, jongens, het moet anders.
Ja.
En ik denk dat, nou, in Nederland zijn we zo ontzettend tevreden met onszelf en we schuimen elkaar potjes toe en het poldermodel heeft ons natuurlijk een natte dweil gemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar er staat een keertje iemand op die dat vraagt te tellen. Wat nu gebeurt in de wereld met Rusland, Oekraïne, wat nu ook gebeurt in Ethiopië, wat overigens minstens even kwaadaardig is. Daar doen we nou wat, nou, daar gaan we over nadenken, ook over onze voedselvoorzieningen. Toch komen we weer terug bij onszelf. We zijn hartstikke egocentrisch geworden in de westerse wereld. Maar er komt een keer een moment, daar staat iemand op, als het nodig is. Een Churchill, maar dan voor de natuurbescherming. Dat Churchill later als premier natuurlijk hopeloos heeft gefaald. Laat het wel wezen.
Ja. Je ziet ook wel vaak dat in tijden van crisis zo'n persoon wat sneller geneigd is om op te staan dan als het allemaal maar op rolletjes loopt. Dan leven we nu natuurlijk wel, met de oorlog in Oekraïne zou je kunnen zeggen, ook weer in een hernieuwde tijd van crisis. Toch even wil ik dat bruggetje maken. Kun jij een inschatting maken voor wat die oorlog voor gevolgen kan hebben voor het platteland in Europa en misschien nog wel belangrijker voor de natuur op het platteland in Europa?
Ja. Nou, op de eerste plaats is oorlog of oorlogsgebieden zijn voor natuur vaak fantastische gebieden. Want daar heb je.
Leg uit.
Nou ja, voorbeeld, ik ben wel eens een keer in de Tsjernobyl-zone geweest. En je weet, Tsjernobyl was natuurlijk een van de 2 factoren dat het USSR onderuit ging.
Ja.
Nou, fantastisch mooie natuur daar ook, kan ik anders zeggen. Alle grensgebieden van conflictlanden, Algerije, Marokko, Nigeria, Niger, daar zie je de mooie natuur. Dus in zekere zin is rampspoed voor de mensheid heeft wel voordelen voor natuur. Mensen hebben namelijk geen tijd meer voor landbouw en moeten overleven. Dit is een cynische uitleg.
Ja.
Maar uiteindelijk, ook niet vergeten worden in Oekraïne en Rusland, dat in de Donbass zijn al 14.000 of meer mensen gesneuveld.
Ja.
Met een beetje geluk houdt dit gauw op met Poetin en zijn mafioze entourage. En gaan er minder mensen dood dan in de periode vanaf de Krimoorlog in 2014.
Ja.
Wie weet. Maar het interessante is wel dat de urgentie, dat we nu snappen dat zelfs de meest basale voorzieningen, zoals graan, dat we zometeen misschien, dat wordt dan gezegd, is niet waar, vind ik hoor, €5 moeten betalen voor een brood. Nou, dat gaan mensen, gaan ze over nadenken. Ja. Dus op het moment dat het bij hen zelf komt, op een eigen huishoudboekje, terwijl we nog steeds hedonistisch veel geld uitgeven aan de grootst mogelijke onzin, dus nog steeds leven op een enorm grote voet. Maar als de basisbehoefte voedsel in het gedrang komt, dan hoop ik dat die hopelijk bevlogen, zeer energieke jonge dame of jonge heer opstaat, die laat zien, jongens, het moet anders.
Dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp toekomst. Want er is denk ik ook genoeg hoop. Jij hebt zelf in 2021 een nieuwe stichting opgericht. Harrier Conservation International. Wat zijn jouw toekomstplannen?
Ik wil doorgaan daar waar ik mee moest stoppen nadat mijn dochter is overleden in 2017. Ik heb mezelf bij elkaar geveegd en ik heb eigenlijk voor mezelf vastgesteld, ik kan eigenlijk helemaal niks behalve kikkerdieven onderzoeken. Dus laat ik daar maar mee doorgaan.
Ja.
Ik heb gemerkt dat op de continenten waar ik actief was, iedereen weer in de goede stand staat om door te kunnen gaan naar de dingen die ik zelf belangrijk vind. Ik geloof daadwerkelijk dat we door de ogen van het soorten die je snapt, echt dat we ons eigen systeem ook kunnen snappen,
ja,
reflecteren. Daar geloof ik gewoon in. En dat is totaal niet wetenschappelijk, maar dat is gewoon mijn opvatting over het leven. En tegelijkertijd heb die 30 jaar ervoor natuurlijk onwaarschijnlijk wel interessante, motiverende en zeer energieke mensen opgeleverd. En het is niet altijd natuurlijk leuk gegaan, zeker niet. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het onvermijdelijk is dat we gaan veranderen.
Ja.
En dat de menselijke geest uiteindelijk zo veerkrachtig is, dat is natuurlijk ook weer in de historie gebleken, dat we toch onszelf weer weten opnieuw uit te vinden. Dat is mij persoonlijk gelukt, als persoon, maar het lukte ook collectief, vroeg of laat. We weten al heel veel.
Ja.
En ik denk dat we, als we die stukjes ecologie van de leeuwerikken en de patrijzen en de kiekendieven op een hoop weten te vegen, op een goede manier, en gaan gebruiken om het landbouwsysteem te herrijken. Ja, ik geloof dat het zo werkt.
De laatste vraag die ik aan al mijn gasten stel is, heeft natuur in Nederland en België toekomst?
Ja, makkelijk antwoord is natuurlijk ja. Maar ik denk dat voor een deel dat we echt ons grote onomkeerbare zorgen moeten maken over bijvoorbeeld de Veluwe, hier vlakbij, over de IJssel. Dat het heel reëel is dat we over 200 jaar de Waddenzee nu bestaat. Klimaatverandering, dat soort dingen. Dat is vrij dramatisch. Er zijn ook natuurlijk heel veel andere systemen die landschappelijk interessant zijn. Daar kunnen we wat mee. Onze riviersystemen zijn fantastisch. Hoewel ze niet kunnen tippen aan de rivieren in Rusland, waar het duidelijk zijn. Maar toch, we hebben denk ik echt daadwerkelijk de kansen om een paar dingen echt goed te doen. Ja. Ik geloof niet in de concepten van nieuwe natuur, hè, marken, wallen en zo. Het zal allemaal wel. Maar het behouden van onze toch wel op wereldschaal unieke cultuurlandschappen, daar moeten we volop inzetten. Waarbij landbouw natuurlijk, dat gaat de kip worden met de gouden eieren, denk ik. Daar moeten we het van hebben. Ja, en tegelijkertijd ben ik ook wel zo ervaren genoeg om te weten dat we veel dingen kunnen niet inschatten. Het kan best zijn dat we worden verrast door fantastische dingen die ons beter afgaan over 10, 20 jaar dan we nu kunnen voorspellen. Dus ik vind ook wel het verrassende van dingen die, nou ja, stel dat er iets gebeurt in de IJsselmeer wat, waar we nu een beetje met te knoeien her en der. En dan kunnen we, nou, noem maar even wat geks, duurzame energie koppelen aan, weet ik veel, het voorkomen van soorten sterrensjaren die gebruik gemaakt. Noem maar even wat. Dat weten we niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat in Nederland is zo'n unieke delta op wereldschaal. Noordzeezone, heel bijzonder. Daar kan best wel wat van worden verwacht. Maar we moeten ook denk ik rekening houden met dat sommige systemen, hogere zandgronden, onomkeerbaar zijn beschadigd.
Ja. Ik hoor bij jou echt wel ook een pleidooi om die verbeelding en verrassingseffect, om dat de ruimte te geven en niet alles dicht te timmeren.
Ja.
Dat lijkt me een hele mooie afsluiter ook van deze aflevering over landbouw en natuur. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Ben, voor jouw waardevolle inbreng. Dank je wel.
Mag ik jou bedanken.
Graag gedaan. Zo, er is dus hoop voor natuur- en landbouwgebieden, maar dan moeten we wel aan de bak en beheer en beleid baseren op goede kennis. Dit was aflevering 3 van Toekomst voor Natuur. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting samen met Laura Peters. Als je een reactie achterlaat of een waardering geeft, dan stel ik dat erg op prijs. Je kunt mij vinden op Twitter en LinkedIn en je kunt ook een mailtje sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Als je abonneert op deze podcast, krijg je automatisch bericht als er een nieuwe aflevering online verschijnt. En dat is al over 2 weken, dan verschijnt de volgende aflevering en daarin spreek ik met Dirk van Stralen. En Dirk is boerenzoon en ecologisch adviseur. En ik spreek met hem over natuur in het zuidwestelijke deel van Nederland, over het spanningsveld tussen natuurwetgeving en idealen en over zeearenden. Tot de volgende!